Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
In deze aflevering van Formule 1 aan tafel.
Nou, hij hoeft maar één keer een Silverstone-eik te doen en hij staat weer eerste. Dus dat het is zeker nog niet afgelopen. En dat gebeurt als je 26 punten voor staat, dan is het pas afgelopen.
En?
Er komen weer Grand Prix aan. En als je dan weer 2 dagen verliest omdat je nog steeds brak bent. Ja. Dat is toch ook niet lekker hoor. Het blijft topsport.
Dit en nog veel meer in het komende half uur.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
We hebben nog 5 races te gaan dit seizoen. En wordt het dan echt allemaal bepaald in de laatste bocht van de laatste ronde in Abu Dhabi? Lewis Hamilton die zet op zijn Instagram, it is not over. Maar ja, dat geldt natuurlijk ook voor Max Verstappen. We gaan napraten over de Grand Prix van Amerika. En vooruitblikken op wat nog komen gaat. Ja, en we wilden solidair zijn met Perez door de hele opname niks te drinken. Maar ja, Frans wilde toch echt zijn colaatje. Vanuit de Harbour Club in Vinkeveen heet ik je van harte welkom bij aflevering 43, jaargang 3 van Nederlands grootste Formule 1 podcast. Ik ben Mattie Valk en dit is Formule 1 aan tafel.
Oh, je hebt er tegenaan! Het is niet waar! Daar is hij al even bijna weg! Oh my god! Holy shit, wat een autocontrole! En Schumacher in de race, rijdt zijn wielen eraf en 0 punten voor de Duitser.
De Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
En dat gaan we natuurlijk doen met onze gasten van vandaag. Hij is wielrenner en als we zijn succes moeten opnoemen, dan zijn we nog erg lang bezig. Maar grote successen in onder andere Parijs-Roubaix, de Ronde van Vlaanderen. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Nicky Terpstra, Nicky, welkom.
Dankjewel.
Wat is eigenlijk jouw topsnelheid geweest op de fiets? Weet je dat?
Ja, even boven de 100, 110 ongeveer, denk ik.
Oké. Okay. Hebben wij nooit gered in Frans?
Nee.
Niet eens op de scooter. Naast hem, Sebastian Blekemolen, coureur, maar ook 6 keer de Ironman gefinished. Ik had jou wel verwacht op de marathon in Rotterdam eigenlijk, Sebastian.
Nou ja, anders had Formule 1 coureurs elke keer kunnen racen dan en wielrenners bijna elke week aan het fietsen zijn.
Ja.
Is het als je marathon gelopen hebt, moet je even een stapje terugnemen, letterlijk.
Ja. Rotterdam wel eens gedaan, want ik begin er ook omdat ik er woon. Dus,
Oké. Nee, nog niet gedaan. Maar ik zit wel te kijken om volgend jaar een op zichzelf staande marathon te doen in inderdaad.
Iets voor jou, Nicky?
Nee.
Nou, dat is duidelijk.
Nee, rennen is niks voor mij.
Dan bij ons de laatste teambaas die een Verstappen kampioen maakte. Ja, misschien moet hij dat stokje van die titel wel doorgegeven aan Christian Horner, Frans Verschuur. Ik wilde eigenlijk de versleten vraag stellen, wordt Max wereldkampioen? Dus die vraag ga ik niet stellen. Wordt Lewis Hamilton tweede?
Ja.
Voordat wij gaan terugblikken op de Grand Prix van Amerika. Eerst even, ja, in alle bescheidenheid, we kunnen onszelf feliciteren. We hebben de Dutch Podcast Award gewonnen.
Ja. Ja.
In de categorie sport.
Ongelooflijk.
Ja, ik zit nog een beetje te zoeken naar hoe we dit gaan vieren, Frans. Want wij zijn nog nooit dronken geworden samen.
Nee, dat klopt. Misschien er staat wel wel een fles Ferrari champagne op tafel.
Ja. Ja. Jij gaat altijd zo vroeg naar bed.
Ja, dat klopt. Nee, we moeten dan om 2 uur 's middags beginnen. En dan om 7:30 is het wel afgelopen.
Het weekend heb je toch tijd?
Ja, in het weekend zouden we het kunnen inhalen inderdaad. Ja. Ja.
Nou, dat gaan we doen.
Nou, mooi. Ik wil trouwens, als je gestemd hebt op de Dutch Podcast Award, je hartelijk danken. We voelen ons zeer vereerd. Ja, mannen, we gaan het hebben over de Grand Prix van Amerika. En die begon eigenlijk meteen opvallend in de vrije training. Luister even mee.
Stupid idiot.
Ignore it, don't worry about it. Just keep your front tires away.
Ja, dit was Lewis Hamilton die Max in de weg zat voor een vrije ronde. Stupid idiot. Ja, frustratie op dat moment dat hij wat langzamer was? Of wat horen we hier nou?
Ja, vind ik wel, ja. Ik vind dat ze erg gauw iedereen met vingers en met andere dingen zeggen.
Ja.
En dat eigenlijk, ja, je weet dat gebeurt. Dus het hoort erbij. Misschien doet hij het ook een beetje voor de...
Nou, ik denk wel, vrijdag staat er natuurlijk niet lekker bij. En als je lekker erin zijn vel had gezeten, had hij misschien gezegd, boeien.
Ja. Ja,
maar wel weer een mooie strijd. Maar
wij horen natuurlijk
toppers.
Ook niet de hele boordradio van al die coureurs. Hè? Dus ik denk dat er wel iemand zit die... Oh, dit is wel heel interessant om nog even olie op het vuur te gooien. Dus dat kan er ook mee te maken.
Ja.
Ja. En wij weten dat dat gebeurt. Dus als je racet en traint en kwalificeert zelfs, dan en dat hoor ik bij de Formule 1, hebben ze daar wel respect voor bij de kwalificatie. Maar terwijl in andere klassen zeker niet in de kwalificatie soms wel in de weg gereden wordt.
Voordat we naar de start gaan, wat een rollercoaster aan emoties hebben we eigenlijk afgelopen weekend gehad. Want inderdaad, Nicky, jij zei het al, vrijdag leek het helemaal nergens op. Dan was het zaterdag in één keer toch pole trainen.
Ja, zaterdag kon ik de kwalificatie niet live zien. En achteraf, ik ging het terugkijken, toen was ik toch best wel verrast omdat ik de uitslag had gehoord.
Ja.
Nadat ik vrijdag had gezien. En eigenlijk is het elke dag wel boeiend geweest uiteindelijk.
Wat hebben ze daar overnight gedaan van vrijdag op zaterdag?
Ja, dat kan zoveel. Ze kunnen de rake veranderd hebben. Ze kunnen de vleugelstand. Alles hebben ze alle data bij elkaar gehaald. Ja. En dat is belangrijk dat Perez wel een beetje gas gaf dit weekend. Daar kunnen ze natuurlijk ook heel veel data van twee auto's en dan de beste voor kiezen.
Met wat voor gevoel ging jij naar Amerika kijken, Sebastian?
Nou ja, je weet eigenlijk dat het niet een van de betere banen is. En dat wordt ook duidelijk uitgesproken door Red Bull. Mm-hmm. Maar ik voel me af, is nou Mercedes slechter geworden of is Red Bull beter geworden gedurende het weekend?
Interessant.
Er was natuurlijk veel gedoe over die motoren.
Ja, ik denk dat Red Bull beter geworden is. De Mercedes al denkt, ja, we hebben het maximale eruit. Ja. Maar een Red Bull denkt, goh, we gaan het toch niet verliezen. Ja, dus dan kunnen doen ze er een stapje bij.
Ja. Het was bloedstollend, zeker in de laatste ronde. Maar laten we eerst eens even beginnen bij de start.
Zondag 24 oktober 2021, 56 ronden, 308 kilometer. Verstappen op pole, goede start van Hamilton. En ze komen naast elkaar richting bocht 1. Dat wordt duwen, dat wordt trekken. En ik denk dat Hamilton hem hier heeft. En kan Max buitenom? Ja, deels. Dit mag. En Hamilton heeft hem hier te pakken. Weer. Zoals in de laatste 5 jaar al 3 keer eerder gebeurde. En hij ging geweldig omhoog.
Wat ging hier mis bij Max en goed voor Hamilton?
Ik zag dat Max 300ste later reageerde. Je hebt er van die beeldjes krijgen dan zien wanneer het rood uitgaat en iedereen vol weg gaat. Dat was 300ste. Ja, misschien is dat net zo geweest. En het schijnt dat de lijn waar Hamilton op stond meer grip zit als bij Max. Terwijl dat eigenlijk niet de racelijn is. Heel vreemd, maar oké.
Okay, nou, mooie uitleg. Nee, ik weet het niet. Ik vond het wel mooi, want toen ze naderen, het ging ook maar weer net goed. Het is wel echt, de spanning is nu echt te snijden als je tussen die twee.
Ja.
Dit heb ik echt een jaar niet gezien.
Nee, dat maakt het juist mooi. Want jullie met wielrennen zien we dat elke week als jullie finishen dat ze elkaar in de wielen rijden.
Ja, maar dan gaan we soms met 100 man op een bocht af.
Ja.
Maar wat me wel weer opviel, is eigenlijk gek dat nummer 2 heeft de binnenlijn en dan staat nummer 1 wel op de racelijn. Maar per circuit is dat natuurlijk verschillend.
Ja.
Maar ja, als je dus links had gestaan en je hebt iets mindere start en je zit er nog naast, dan zit je eigenlijk in het voordeel. Maar nu sta je aan de buitenkant en dan ben je geflikt. Dus dat is toch wel apart hoe soms per circuit wordt gekozen. Ja, welke snel pole position.
Ja, een pole position staat wel altijd bij een stilstaande start een autolengte voor op de ander. En als de eerste bocht naar links of naar rechts is, dan staat de polepositie altijd aan de andere kant. Dus als je een bocht naar links hebt, dan staat de polepositie recht. Is een bocht naar rechts, dan staat de polepositie links en dan iets naar voren. Omdat je dan harder door de bocht kunt. Bij een rollende start is het niet. Bij een rollende start is het net andersom. Daar staat de polepositie aan de kant van de eerste kant. Dus in dit geval was dat links. Maar bij een stilstaande start is het rechts.
Maar de baan nog wel mega omhoog natuurlijk daar. Misschien dat het ook nog wel invloed heeft gehad op de start.
Het schijnt altijd in Amerika dat de tweede plek ook wat meer grip is op het asfalt. Ja. En dat asfalt is daar heel raar natuurlijk.
Ja. Ja. Wat dacht jij toen jij Hamilton voor Max zag na die eerste bocht, Frans? Zag je nou, dit komt wel goed? Of had je net zo wat Jos Verstappen als hij van tevoren, als dat gebeurt, geen paniek, rustig blijven, het komt wel goed?
Dat zie ik eigenlijk niet na de eerste bocht. Ik zie dat na 5-6 bochten. Als hij dan niet echt overdreven wegloopt, en dat deed hij niet, hij blijft hem volgen. En net uit die zone waar geen druk meer is, dus waar lucht is, waar hij zijn downforce kan houden, daar zag je dat Max aardig volgde, behoorlijk wat rondjes. Ik denk, nou, dat komt wel goed.
Ja.
En toen die briljante strategie van Red Bull is natuurlijk eigenlijk doorslaggevend geweest.
Laten we even luisteren naar pitstop 1.
Tires are really hot and I don't think we're particularly quick.
Banden zijn heet en ik denk niet dat we snel zijn. Daar is hij, de undercut, rondje 10 al. Rondje 10. Doet hij het. En je zag een late call, hè. Nou, wat gaat je dat brengen dan? Om in de buurt bij Sainz terecht. Ze hebben 9. Niet een hele snelle.
Niet een hele snelle, wel een hele belangrijke. En agressief, hè, ronde 10, heel vroeg.
Ik snap nog steeds niet dat er niet ten op gereageerd werd door Mercedes wat dat betreft. Maar ja, niet een hele snelle, 2,9. Ja, je verliest misschien iets, maar
het is moeilijk bekijken.
Ja, het is moeilijk bekijken. Je mag niet meer heel snel meer zijn, maar nee, een mooie stop. Mooie stop, heel solide. En ja, mooi die late call. Uiteindelijk, ik voor mij was ook een beetje waar ze een beetje een gebarentaal aan, of in ieder geval in codetaal aan het praten.
Ja, dat zie je steeds meer. Steeds meer gebaren en codetaal van hij, ik zie hem een beetje glijden, ik zie hem een beetje glijden. Ja, dan hebben ze al lang afgesproken van dat iets anders is dan waarom zou ik zeggen dat Hamilton een beetje achterloopt te glijden. Ja. Dat zijn allemaal steeds meer codes waardoor Mercedes in dit geval ook niet reageerde.
Maar denk je dat Max niet gewoon de call gaf?
Ja, met een code.
Ja, met een code.
Ik zie hem glijden, ik zie hem glijden. Ja. Oftewel, ik glij. Dus haal me naar binnen, binnen zoveel rondjes.
Ja. Maar ja, dat moet ook met een code. Anders gaat Mercedes ook naar binnen. Als je zegt, hij komt binnen, dan komt Hamilton ook binnen. Ja, en dan is het gewoon een kwestie wie de snelste pitstop heeft.
Ik zit wel steeds meer te billen knijpen tijdens die pitstop. Sinds dat nieuwe wheelgun reglement. Het moet toch iedere keer maar weer net. Iedere nanoseconde dat het lang duurt, denk ik nou. We zijn het bokje. Toch?
Ja, maar
of ben ik dat alleen? Is het echt?
Ik denk dat de kinderziektes eruit zijn. Zoals we bij de eerste race zagen dat ze soms 11 seconden stilstonden omdat het lampje niet uitging.
Ja.
Wat ik nog steeds een waardeloze regel vind.
Ja.
Maar elke race gebeurt er toch wel. Zijn er wel 1 of 2 pits op die wat langzamer zijn? Dus ja, ik ben het helemaal met je eens.
Ik vind het helemaal waardeloos systeem.
Het gaat zo snel. Je hebt ook snel een foutje te pakken.
Ja.
En dan is het al 4 seconden. Dan ben je 2 keer zo langzaam.
Ja, en nu moet je ook nog op de tijd geleden dat je niet snel doet. Dus je hebt nog een handicap erbij.
Ja, maar dat kunnen ze zien aan die lampjes.
Oké, dat is een lampje. Okay.
Dat is een lampje op die wheelgun. Als die uit is, dan 4 lampjes uit zijn. Dan kunnen ze rijden. Maar als een lampje aanblijft, dan moet die weer erop en weer erop. En daar zit het.
Ah, dat is hem. Oké, ik heb dat niet helemaal meegemaakt.
Nee, het is een waardeloos systeem.
Ja, en die lollipopman die krijgt ook die lampjes te zien. En die gaat pas aan de kant. Als alle lampjes oké zijn.
Oké, een hele disco. Nou, dat is dan toch nog in 2,9. Vind ik al lang knap. Ja.
Hey, heel even over de banden. Want hoe kan het dat een team op een bepaalde compound eigenlijk sneller is? Want Max was op de medium sneller. Lewis op de witte band. Hoe zit dat? Hoe werkt dat?
Ook een beetje afstelling van de auto, hè? Of je een auto hebt met veel downforce, dan drukt die auto heel hard op die band. En als je een auto hebt met iets minder downforce, dan drukt die wat minder hard op die band en dan kan die wat langer mee.
Ja.
Ik denk ook dat Perez en Verstappen iets andere afstelling hadden. Want Perez ging de tweede keer ging die op geel.
Ja.
Terwijl ik eigenlijk had verwacht dat hij op wit ging. Maar dat hebben ze gewoon iets geprobeerd. Van hey, kijk eens, en hangt ook een beetje van de temperatuur af van buiten. En elke dag is weer een beetje anders.
Mm-hmm.
Wat ook het voorprogramma, wat heeft er nog meer gereden, of de grip of niet is. Dus natuurlijk elke dag is weer anders.
Ja.
En dan daar offeren ze Perez in op, denk ik. Om van kijk, jij eens met geel wat die doet. En als die heel snel was geweest, dan hadden ze Max de laatste pitstop misschien op geel gezet.
Maar dat en het is een heel hobbelig circuit, waar een auto ook anders op kan reageren. Dus daar pas je ook de banden misschien op aan.
Je zag ze echt over het circuit stuiteren.
Ja, het is een vrij nieuw circuit, maar toch op de een of andere manier is het redelijk weggezakt. Ik heb er zelf niet gereden, maar jij kan er misschien meer over zeggen.
Ja, je broer had er gereden en het is moeras en dat zakt weg. Dus elke keer doen ze het wel weer vlakken, maar dat gaat toch weer weg. Eigenlijk bij Zandvoort zie je het ook, als je richting schijfvlak rijdt, dat is vrij hobbelig. En dan maken ze dat weer strak en dan is het 2, 3 jaar later is het weer hobbelen.
Nou ja, maar die kennen natuurlijk wel heel goed, die bocht. Daar reageert je auto zeker, per auto reageert er anders op. Moet je wel op letten. En zeker met deze auto's waarbij het echt om het allerlaatste gaat.
Ja.
Daar kan ook best de band wel een beetje bij meehelpen.
Maar die harde band, wordt die ook minder heet?
Dat denk ik niet, nee.
Nee.
Want
nee,
dat is wel dat, wat Mercedes last van, die achterbanden worden snel heet.
Ja, dat ligt ook een beetje aan de rijstijl. Als je een beetje hard uitaccelereert, dan wordt hij eerder wat warmer dan als je hem gelijkmatig uitaccelereert.
Perez had het wel heet. Die heeft bijna de hele race zonder drinkfles gereden. Hij zei later volgens mij bij Jack dat tijdens de formatieronde hij te veel water kreeg. Daarna stopte het helemaal. Hij zei later ook, ik voelde me al niet zo heel lekker toen ik 's morgens opstond. Hoe belangrijk is dat, zo'n drinkfles, al die rondes? Nicky, ik kijk heel even een wielrenner aan.
Ja, we hadden net een discussie erover. Ik zou een uur zonder water kunnen, maar heel veel atleten die kunnen wel korter zonder drinken. Die raken al paniek als ze binnen een half uur niet kunnen drinken. Dus ik denk dat het per persoon verschillend is. En ja, ik kan niet helemaal inschatten hoe het in een Formule 1 auto is 2 uur lang.
Nee, oké.
Maar als ik in een BMW een half uur heb gereden, dan ben ik ook helemaal naar de kloten. Dus ik denk dat het echt wel zwaar is. In eerste instantie dacht ik, dat moet niet zoveel uitmaken, maar het is toch wel zwaar.
Ja, ik heb eerder meer last van zijn nek van de hobbels dan van het weinige drinken. En als hij 's morgens nog niet helemaal 100% was, 1-1-2. Dan vind ik die drinkfles voor Formule 1 coureur moet dat wel 1 keertje kunnen. Dus eigenlijk is drinken in de auto's meestal toch al een luxe.
Ja. Moet ik zeggen dat ik die Perez niet een afgetraind figuur vind ten opzichte van sommige anderen in de Formule 1. Ik vind hem meer een beetje een zondagsrijder. Om te zien dan, hè?
Oh ja, joh.
Ja, hij is toch niet, als je Verstappen ziet en Hamilton, dat zijn afgetrainde figuren.
Wat zie je dan anders aan Perez?
Nou, kijk eens, als je naar Nicky ziet, zie je Verstappen. Als je mij ziet, zie je Perez. Om een beetje aan te geven van het verschil.
Ja, precies. We gaan naar pitstop 2 van Verstappen.
21 ronden erop gereden en daar gaan ze weer als eerste naar binnen. Verstappen, rondje nummer 30. Nieuwe set harder. 20 ronden opgereden. En we moeten er nog 26. 2.8.
En plus, we gaan target plus 6. Target plus 6.
Dit is wat ze roepen. Target plus 6. Dat ze de 6 ronden langer doorgaan dan het plan was.
Uiteindelijk ging het echt om de laatste 3 rondes, zoals al over de boordradio kwam bij Lewis. Laten we eerlijk zijn, dachten we toen nog dat Max hem ging winnen? Nicky, wat dacht jij? 3 rondes voor het einde.
Ja, omdat die laatste 2 seconden duurden zo lang. En uiteindelijk, als je allebei versleten banden hebt, dan maakt het niet zoveel uit of het na 20 ronden oud is of 25 ronden oud. Er zit minder verschil in als in het begin. En ja, omdat die laatste 2 seconden zo moeilijk waren, ja, het was wel super spannend, maar ik gaf Max toen wel de voordeel van de twijfel.
Het probleem zit een beetje met, als je er naartoe rijdt, dat gaat heel makkelijk. Maar als je er komt, op die 1,5 seconde, dan is het zo moeilijk om daar de grip te houden op de auto. En dan moet je echt, want Nicky zegt, heel veel betere banden hebben om die grip op te lossen en hem dan te pakken.
Ja,
ja, en dat was net niet het geval.
Stel dat ze nog hadden doorgereden. Hoeveel rondjes had dan wel het verschil gemaakt? Waren dat er 1? Waren dat er 2? Hoeveel zou Hamilton nog nodig hebben gehad?
Nou, ik denk dat ze best nog wel een rondje of 10 hadden kunnen rijden.
Ja?
Dat is wel leuk geweest voor ons thuis op de bank.
Ja, maar dan had het echt nog 10 rondes geduurd, denk jij, voordat Hamilton er voorbij was, hè, heb ik het over.
Ja, ja, Max, die, ik weet niet wie het was, maar die kreeg wel een achterblijver. Wat een paar
een haas.
Een haas. Oh ja, dat was Schumacher volgens mij. Dus dat hielp hem ook niet mee, maar
Hielp hem wel mee. Dat was eigenlijk best wel slim. Want op het moment dat hij die haas inhaalde, was op een punt waarin de detectie van de DRS was. Dus hij reed dat hele rechte stuk.
Ja, dat
reed
hij met de DRS bocht,
open.
Laatste
bocht. Dus daar kwam hij dus gewoon niet erbij. Omdat Hamilton eigenlijk er naartoe zou lopen. Maar die DRS bij Max stond open en bij Hamilton niet. Ah, okay. Daar liep hij nog een beetje weg.
Maar dus dat was wel een mazzeltje voor Verstappen.
Dat was een mazzeltje.
Ja, want Schumacher ging netjes aan de kant. Ja. Misschien wat aan de late kant. Maar
nou, precies op het goede moment voor
Mark. Dat heb ik niet meegekregen.
Daar was ik trouwens heel erg van onder de indruk. Terwijl in de laatste 2 bochten dat Verstappen nog heel even rustig over de boordradio vraagt. Ken de haas, get out of the way. Als een soort van, alsof hij thuis op de bank zat.
Ah, dat was wel de minst rustige boordradio. Nee, dus er zat wel een beetje spanning in.
Absoluut. Maar die overcapaciteit, die is al vaker besproken afgelopen weekend. Dat is toch erg indrukwekkend.
Nou, je hebt het net hoe lang constant doorrijden. Maar als je in de allerlaatste ronde van de race paars rijdt in sector 1, wat Max deed.
Ja.
Ja, dan heeft hij nog wel een klein beetje reserve waarschijnlijk. Maar ja, we weten natuurlijk allemaal dat Max de beste is op bandenmanagement. Dus ja, ik maakte me de laatste paar rondjes ook niet meer zoveel zorgen.
Nee.
Vooral die laatste stint. Die tweede stint heeft hij natuurlijk, omdat hij de pits uitkwam en die McLaren moest pakken, best wel gepusht de eerste 2 rondes. Waardoor die banden ook iets minder lang meegingen. Maar die laatste stint heeft hij echt, ja, echt fantastisch gedaan.
Laten we het heel even hebben over Alpine. Alonso, dat was ook erg vermakelijk om naar te kijken. Frans, jij vindt altijd iets van Alonso. Daar kwam ook veel over de boordradio. Die zat een beetje in zijn eigen wereld. Die had een beetje te doen met Raikkonen, et cetera, et cetera. Hoe heb je naar Alonso gekeken?
Ja, dit was niet zijn beste weekend, moet ik zeggen. Nee, dit was even, hij viel hier eventjes door de mand. Ik weet niet, misschien is het laat geworden, de avond erop natuurlijk.
Ja, het leek wel alsof hij dingen zag die wij niet zagen en vice versa.
Ja, misschien heeft hij die avond ervoor ook dingen gezien die wij niet gezien hebben. Dus in dat opzicht, ja.
Het was wel mooi dat je Raikkonen en Alonso, hoe die met z'n tweeën bij bocht 1 aan het rommelen waren. Twee wereldkampioenen. Ja. Is toch fantastisch. Ja. Die jongens die doen het ook in de nadagen en gewoon nog 120% erop zitten bij om elkaar in te halen. Ja, ja, fantastisch. Leuk.
Maar waar Alonso zich al een paar Grand Prix druk om maakt, is natuurlijk dat inhalen buiten de baan om. Ja. Dat hij dat niet eerlijk vindt, waar hij misschien wel een punt heeft. En dat gebeurt nu ook weer een beetje al, vond ik. Ik vond het een fantastische strijd, hoor. Maar dat is een beetje zijn frustratiepunt natuurlijk.
Maar hij deed ook. Die moest het ook even. Dus dat was mooi. Dat is gewoon mooi. Maar het was niet helemaal niet het weekend van Alpine. een vleugel die afgebroken was en nog wat andere dingen. Ja, nee, dat was...
Het was een beetje te onstuimig.
Nee, maar ze verkopen ook geen auto's in Alpines in Amerika. Dus ik denk dat ze daarom niet zo druk gemaakt hebben.
Ja, hoe gaat dit seizoen aflopen? Daar gaan we het zo meteen over hebben.
Denk, Tink, Max Korting. Profiteer en race nu naar Tink.nl.
Je luistert Formule 1 aan tafel. Dit is Nederlands grootste Formule 1-podcast en award-winning, Frans, tegenwoordig. Kunnen we er gewoon bij zeggen? Wat wilde je zeggen?
Ja, ik ben onder de indruk.
Ja, je bent onder de indruk. Ik zie het kippenvel meters hoog op je armen, Frans. Eens even luisteren. Ja, het leek nog heel even goed te komen voor Hamilton. Tenminste, volgens Toto Wolff.
Lewis, you're racing for the win. Let me tell you, bro. Thanks.
Toto Wolff, Lewis, you're racing for the win. Leave me to it, bro. Thanks.
Ik vind het altijd een beetje intimiderend als ik zit te kijken als Toto Wolff als een soort van Terminator over die boordradio komt. Dan denk ik, oh god, hij zal wel gelijk hebben. Was uiteindelijk niet zo. Hoe hard komt dit aan bij Hamilton? Want het was natuurlijk echt altijd een Mercedes-circuit, denken wij. Als we kijken naar de lichaamstaal, hoe die overkomt, Hamilton. Hij heeft zojuist op Instagram gezet, it's not over yet. It's not over yet.
Dat lezen we elke week toch?
Ja.
Maar hij hoeft maar één keer een Silverstone act te doen en hij staat weer eerste.
Ja.
Dus dat het is zeker nog niet afgelopen. En dat gebeurt als je 26 punten voor staat, dan is het pas afgelopen.
Wat denk jij, Sebastian? Hoe kijk jij naar Hamilton nu? Wat verwacht je?
Ja, nou ja.
Het is moeilijk te zeggen, want het verandert met de dag.
Er valt niks over te zeggen. Nee. Ik durf ook niet ervan uit te gaan dat de banen waar de Red Bull van oudsher snel is, dat ze nu weer snel zijn. Want je ziet toch af en toe dat je, zie je dit jaar dingen die je niet verwacht, zoals hier in Amerika.
Ja.
Dus nee, ja, ik denk dat elke race dat ze het ook maar op zich af laten komen.
Maar zijn uitstraling was wel, hij voelde zich sportief verslagen. Maar ik vond hem nou ook niet echt depressief of zo.
Nee.
Ik bedoel, als je wil winnen en je wordt tweede, ja, dan ben je ook niet super blij.
En toch, het is misschien een beetje wat ik wil zien. Wens is vader van de gedachten, zeggen ze altijd. Hij komt ook een beetje moe, machteloos over de laatste tijd. Of zeggen jullie, nee, dat is echt onzin.
Nee, ik niet. Nee,
dat is echt onzin.
Oh, okay. Nee. Ja, dat hoop ik dan maar te zien.
Nee, als je altijd de foto's hoe die weer aankomt lopen op de donderdagmiddag op paddock ziet, dan straalt er wel een stukje zelfvertrouwen uit in zijn mooie outfit.
En hij is ook meer uitgedaagd dan voorheen, hè?
Ja, maar hij zegt altijd dat hij dat juist zo mooi vindt. Dus ja, dan moet hij ook niet zeuren nu.
Als je 7 keer wereldkampioen bent, is het best moeilijk om dan de 8e keer je te motiveren. Dat is best wel, god, nou, weet je wel,
het lijkt mij beter, makkelijker om te motiveren als je een strijd hebt in plaats van dat je, zoals het een jaar is geweest, dat je er wel van uit kon gaan dat hij wel van de 2 van Mercedes wereldkampioen zou worden.
Ja, maar nu in één keer, oh god, we hebben er eentje die even snel is. Dus dan moet ik toch in één keer een soort alle hands aan dek doen.
Ja, het zijn zijn woorden. Hij zegt dat hij het mooi vindt. Ja. Misschien moet hij ook wel zeggen natuurlijk. Ja. Maar, nou, ja, maar het is toch niet leuk om elke keer maar weg te rijden bij het veld. En dat dan de helft van de race te winnen. Dat geeft toch ook een soort van...
Ik geloof het wel. Ik bedoel, als je zo uitgedaagd wordt en je bent nog steeds in de strijd, dan is het toch mooi. Nee, juist niet mooi. Ik denk dat hij mooi vindt. Is. Ja. Ja, dat hij niet naar de finish staat. Oh yes, ik ben tweede geworden. Dat is toch logisch?
Ja.
Dat geeft juist zijn motivatie aan. Als hij daar ook blij had geweest, dan had je wel kunnen denken van ja, ben je nou blij met de tweede plaats?
Ja, mensen hoeft het inderdaad niet leuk te vinden. Maar
hij wil gewoon winnen.
Diep in zijn hart vindt hij natuurlijk wel een mooie strijd.
En jullie sport vind ik de nummer 2, die is ook nooit echt blij.
In het wielrennen?
Ja, hangt van de situatie af natuurlijk. Ja.
Maar vind je niet bij wielrennen, zo komt het op mijn niveau over, daar gaat het alleen maar om de winnaar. En ja, nummer 2 en 3, met autosport is nummer 1, 2 en 3, dat wordt altijd uitgebreid gevierd. En bij wielrennen zie ik dat iets minder.
Klopt,
of zie ik dat verkeerd?
Nou, dat valt wel mee. Ja,
dat
is je gevoel, denk ik. Hangt natuurlijk ook per wedstrijd af. Ja, als je met z'n tweeën naar de streep rijdt en je wordt tweede, ja, dan voel je je wel echt een verliezer.
Maar
per wedstrijd anders.
Maar je luistert toch niet zoveel mensen naar deze pot. Maken jullie wel eens deals onderweg? Van als jij wint, dan krijg je een tonnetje van mij of zo. Of dat soort dingen.
Dat is vrij ouderwets. Dat gebeurt echt niet meer.
Oh,
dat is
misschien een idee dan. Voor als je het
zou nog kunnen.
Even,
maar
het, in nadagen nog even een tonnetje erbij pakken.
Het zou niet verkeerd zijn. Nee, dat weet je. Ik zeg niet dat het niet gebeurt. Maar,
want je ziet ze heel veel praten. En dan zie je een rij ze helemaal het licht uit de ogen met z'n tweeën. En dan zie je ze heel veel praten. En waar hebben ze het dan over? Ik denk niet over de juffrouw langs de kant, of wel?
Nou ja, soms geef je elkaar informatie over de voorsprong. Want dan weet de ene het wel, de ander niet. Of je spreekt af, zullen we tot de laatste kilometer volle bak rijden? En dan sprinten we erom. Of zulke dingen, maar ja.
En is het dan
of er komt er een terug en dan zeg je, kom, we moeten even doorgassen, want anders komt die gozer terug. En die wil ik er niet bij hebben. Of maar, je zegt, we wachten op
ook,
iemand.
Gebeurt ook de laatste kilometer en dan gaan we ervoor dat de andere dan op 1,5 kilometer vast begint.
Tuurlijk.
Bekende oor aan
het is flik of geflikt worden.
Ja, mooi. We gaan nog even luisteren naar Max, want die stond na afloop natuurlijk bij Jack. Hij was blij, maar wel Max Verstappen blij.
Gefeliciteerd.
Ja, dankjewel.
Dit was wel een heftig hoor, hij. Mijn god.
Was zeker niet makkelijk. Het zag er goed uit op de medium banden, alleen op de harde banden hadden zij echt wel wat snelheid. Dus we waren natuurlijk ook agressief op de strategie. En,
ja, dat pakte goed uit.
Ja, daardoor kwamen we er natuurlijk voor. Alleen elke keer op het einde van de twee stints had ik natuurlijk heel weinig banden over. En het pakte net goed genoeg uit.
Bij de start moest je hem laten gaan, hij had geen kans, hè?
Ja, ik weet niet. Ik vond dat ik een redelijke start had. Alleen hij had echt een hele goede start. En dan moet je natuurlijk afgeven. Maar dan zie je al heel snel in de wedstrijd dat de snelheid wel goed zat op die mediumband. Toen zijn we natuurlijk heel agressief naar binnen gekomen.
Undercut gedaan. Ja. En toen je aan de leiding reed, ook meteen weer als eerste naar binnen.
Ja, dat moet natuurlijk, omdat hij binnen 3 seconden zat. Dus als zij naar binnen waren gereden, dan zitten zij voor mij. Dus dat was op zich best wel een logische beslissing. Alleen, dan moet je natuurlijk wel zien vol te houden tegen het einde. En dat was wel lastig.
Wij zitten dan allemaal vingernagels te bijten, ons voorhoofd af te halen. Voel jij dan enige druk dat het zo dichtbij komt op het eind?
Je kan er toch niks aan veranderen. Dus ik moest gewoon op mezelf letten, proberen geen fouten te maken. En dat was heel belangrijk. En natuurlijk zag ik die laatste paar rondjes, als ik gewoon goed uit bocht 1 kwam en dan niet te veel tijd verloor door die snelle bochten, dan zat het wel goed. Alleen toen kreeg ik natuurlijk met 200 te gaan die haas voor mij. En daar verloor ik een beetje tijd mee. In die belangrijke begin van die derde sector.
Ja, Mick zei ook, ik kan natuurlijk niet oplossen. Ik moet rijden.
Ja, uiteindelijk heeft het allemaal goed uitgepakt natuurlijk. Maar dat maakt het voor die laatste ronde natuurlijk wel iets spannender.
12 punten. Hartstikke goed naar Mexico toe. Een van de favorieten. Moeten we het een beetje downgraden of kan dat daar gewoon weer?
Nou, dat proberen we in ieder geval wel. Ik ben heel blij dat we hier weer punten zijn uitgelopen. Waar je natuurlijk ook makkelijk natuurlijk achterstand kan oplopen. Dus nu moeten we natuurlijk in Mexico en Brazilië proberen om echt een voordeel te halen. En die twee wedstrijden natuurlijk, die zijn heel cruciaal denk ik voor ons voor het einde van het kampioenschap.
Eén klein biertje dan vanavond?
Denk ik niet. Ik denk dat ik lekker ga slapen.
Het is een beetje zoals wij onze award gaan vieren, Frans. We gaan lekker naar bed. Gekmakend nuchter, hè?
Hij is gewoon moe. Hij heeft een zware wedstrijd gehad. En ik denk dat ik wel het weer om. Omdat hij zegt het zelf ook. Als ik uit bocht 1 dit, dat en dat had. Hij moest heel erg nadenken. En daarnaast moest hij op oude banden rijden. Is veel vermoeiender dan op nieuwe banden rijden. Ja. En hij heeft ook lange banden moeten rijden. Dus ik denk dat hij best wel moe was. Ondanks hij fit is.
Ja. Ik vond het zo mooi dat hij zei. Je kan er toch niks aan veranderen. Ik heb me er druk over gemaakt. Maar ik kan er toch niks aan veranderen.
Ja. Het is gewoon druk. Niet nervositeit. Maar je hebt wel druk natuurlijk. Inderdaad wat je zegt. Gewoon rijden. Hij komt toch wel.
Ik hoop toch zo dat hij in Abu Dhabi tranen van geluk laat zien. En dat hij schreeuwend voor de camera staat. En dat hij niet weet waar hij het moet zoeken.
Ik hoop een race eerder.
Ik hoop het ook.
Want dan, je kunt hem er in de zak hebben.
Nee, zeker. Maar ik bedoel meer het moment zelf, Frans.
Zou die dan wel emotioneel worden?
Nou ja, voor hetzelfde geld zegt hij weer, ik ga lekker naar bed. Ik zie het echt gebeuren.
Ja. Hey, maar jij kent hem niet goed. Ik denk dat er
zijn vader, die was ook niet, die heb ik echt meegemaakt. Die was ook eigenlijk, behalve als hij in de kroeg kwam, dan was Jos wel een beetje gastig. Ja,
want ze kunnen wel feesten.
Dat voorzetje wou ik geven. Oh, ja.
Als Jos in de kroeg kwam, dan ging het hek eraf. Hoor. Dan won die ook hoor, met drinken. Die won van iedereen. Dat is echt niet normaal.
Nee, maar ik bedoel, ze hebben toen, begreep ik ook Barcelona, hebben ze uiteindelijk wel met familie, die allereerste race die won, hebben ze wel gevierd. En dat moet ook. En uiteindelijk heb je zo'n hele race en zo'n heel seizoen heel veel spanning. En dat moet er ook een keer uit bij een coureur. Hè? Ja. Dus dat feestje werd wel gevierd, maar of je het voor de kamer doet, dat denk ik niet.
En dan komen weer Grand Prix aan. En als je dan weer 2 dagen verliest omdat je nog steeds brak bent, dat is toch ook niet lekker hoor.
Nee, maar ik
blijf toch sport.
Want je ziet namelijk in de documentaire Whatever It Takes, en dan zie je hem zo lam voor zijn voordeur staan dat hij niet eens het sleutelgat kan vinden. Maar ik zie daar niks van terug voor die camera's, maar niet eens in de verste verte. Dus ik hoop gewoon, ik gun het hem zo dat hij het goed gaat vieren, maar goed.
Ja, hij zit in de finale van de titelstrijd.
Nee, ik weet het. Maar heb je niet net zo, ben jij net zo nuchter bij een overwinning als Max?
Hij moet de volgende dag weer rijden. Die jongens in de Tour de France rijden elke dag. Dat vind ik niet normaal.
Nee, oké.
Ja, na de klassiekers heb ik wel vaak een feestje, hoor.
Ja, ja.
Heel goed.
Raad het autogeluid.
Wij gaan zo meteen de top 3 voorspellen voor de eerstvolgende race op het programma. Dat is Mexico. Maar eerst gaan wij naar Raad het autogeluid met onze eigen Mario de Pizzaman.
Als je naast deze auto staat, heb je het gevoel in een bioscoop terecht te komen. Althans, zo lijkt het wel. Want die verlichting binnenin is echt geniaal.
Allemaal digitaal tegenwoordig. Dus ja, rijdende PC's.
Wat voor bekleding zit erin?
Alcantara.
En is een beetje sophisticated kleur.
Ja, klopt. Sophisticated metallic.
Wat voor geluid past bij deze station wagon? Want dat is het. En een prachtige auto om te zien. Prachtig velgen.
We gaan een deurtje laten horen.
Open. En dicht. Waar vinden we de wagen?
www.paulvanbergen.nl.
Jan, dankjewel.
You're welcome.
Weet jij om welke auto dit gaat? Hij staat in de showroom van Paul van Bergen. Stuur een e-mail met bij voorkeur het goede antwoord naar f1aantafel@grandprixradio.nl. Mannen, wij gaan vooruitblikken. Wij hebben een triple header op het programma staan. Mexico, Brazilië en Qatar. Maar eerst Mexico, dat gaat gebeuren op 7 november. Wat verwachten we daarvan? Wie bijt het spits af?
Ja, die Mercedes Turbo is niet top op grote hoogte in Mexico. Hè? Dat is hier nooit geweest. Nee. En ik verwacht ook niet dat die dat nu gaat zijn. Dus ja, ik verwacht wel dat Honda hier goed gaat zijn. Met Red Bull.
Ik denk sowieso dat Mercedes geen motorwissels meer wil doen. En dat is in het voordeel van Red Bull. En Red Bull is van oudsher natuurlijk Mexico. Ja, goed. Dus ja. Mexico wordt voor Max.
Ja, een beetje wat me bevreemd is dat weer Bottas een motorwissel gedaan heeft. Ja. Dus die heeft wel wat motoren liggen. Dus misschien zou het kunnen zijn dat ze een motor gaan opofferen in Mexico bij Bottas. Om hem extra hoog op te schroeven. Mm-hmm. En dan maar dat hij versleten is aan het einde van de race. Maar wel de punten afpakt van Max.
Ja.
Zoiets zou kunnen.
Er is ook nog een mogelijkheid dat Hamilton hier nog eens een keer een nieuwe motor pakt om de finale goed te rijden. Omdat ze weten, we gaan toch niet winnen. En terug naar plek 3 kan ik wel rijden. 3 of 4. En ze hebben toch een probleem met die...
Hamilton heeft al een keer ook een nieuwe motor gehad. Dus ik weet niet hoeveel motors Hamilton nog heeft. Maar ik weet dat Bottas er extra eentje heeft.
Ja, die kunnen ze hier flink opschroeven.
Ja,
oké. Dus het podium ziet eruit. Op plekken 3, 2 en 1.
Verstappen, Bottas, Perez.
Die durf ik wel aan.
Okay.
Ja, durf ik aan. Het blijft racen. Je weet het nooit. Het blijft techniek. Maar Verstappen, het ziet er wel goed uit. En de betrouwbaarheid is goed. Ja, toch als je naar Hamilton en Verstappen kijkt. Dat is elke keer. Nou, het is altijd de eerste rij. En altijd het podium is ook. Dus, ja, Verstappen.
Eigenlijk is de derde plek nog het meest interessant.
Ja, geen idee. Wie zullen we op derde zetten? Ja,
ja ik denk geen Perez. Nee, ik denk toch Bottas, Verstappen, Hamilton.
Oké, okay. Hamilton 1.
Nee, Bottas.
Oh, Bottas 1.
Omdat die, daar gaan ze dus zeg maar een risicootje nemen om hem op te offeren. Om die punten van Max af te pakken.
Oké.
Okay. Ja, maar nou uiteindelijk loopt een Hamilton ook niet in. Dus ik weet niet of dat...
Nee, maar dan is het maar 3 punten, begrijp je? Maar anders is het 7 punten.
Ja. Maar ik denk wel dat Bottas misschien daar wel hard kan gaan. Dus laten we een Bottas maar blie zetten. In mijn geval.
Nicky, ben je eruit? Als je dit zo
hoort? Ja. Verstappen wint. Bottas komt wel in de buurt met een verse motor. Perez derde voor thuispubliek.
Moet je helemaal huilend aan de kant.
Ja. Moet Perez wel iets afvallen nog.
Het is wel eens thuisracen, extra motivatie.
Ja. Staat genoteerd, heren. Wil je nou ook voorspellen? Doe dat dan via grandprixspel.nl. Heren, mag ik jullie hartelijk danken voor jullie aanwezigheid.
Bedankt voor de uitnodiging.
Dankjewel. Wij zijn er volgende week weer met een podcast. Dan gewoon op maandagavond om 9 uur. Ik ga jullie allemaal een prachtige fles Formule 1 bubbels Ferrari Trento Doc meegeven naar huis. Enjoy.
Ziet er goed uit.
Geniet ervan. Ben je nog niet geabonneerd op deze podcast? Doe dat dan via grandprixradio.nl.
De Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Wij zitten natuurlijk in de Harbour Club in Vinkeveen. Wat hier op tafel staat, ik denk dat wij nog 2 dagen blijven. Uit de keuken komt Sebastiaan Venhuizen. Sebastiaan, wat heb je bij ons op tafel gezet?
We hebben hier 2 soorten nigiri. 1 keer met tonijn en de andere zalm met teriyaki. Dan hebben we 2 keer futomaki met zalm en avocado. Dan hebben we hier 2 grotere schaaltjes. Die zijn met de tempura van groene asperge met rode miso-saus. En dan hebben we soba noodles met een Asian crunch en gemberdressing. En daar hebben we de short rib, die pekelen we 24 uur. En dan garen we die nog voor 12 uur met de gemberlak eroverheen.
Dankjewel, Sebastiaan. Wacht even met eten, jongens, want het is echt holy shit, wat heerlijk. Hey, Nicky, in jouw sport, als jij zeg maar Max bent, en wie is dan de Lewis Hamilton voor jou geweest?
Ja, Lewis is wel een speciaal, hè? Moet ik er even over denken, hoor.
Je grootste rivaal.
Ja, dat duurde een beetje niet één rivaal. Dus,
maar denk aan, moeilijk, iemand, denk aan iemand die onderhuids is gaan zitten.
Nou, niet direct. Nee, hij is zo speciaal.
Je ziet ook niet veel donkere wielrenners eigenlijk, of wel?
Nee, maar dat komt wel op.
Ja?
Ja.
Hoe komt dat eigenlijk? Dus de lichaamsbouw, zoals bij hardlopen, daar is echt die Kenianen, ja. Zo, die hebben een bepaalde lichaamsbouw. Maar dan hebben die jongens van die donkere jongens...
Ja, nou, die hoek komen ook veel... komen ook fietsers nu, omdat ze gewoon snel zijn, licht, krachtig.
Ja.
Maar ja, ze hebben daar natuurlijk van ouder niet zoveel fietsen als dat wij dat hebben. Mm-hmm. Dus ze lopen altijd en daarom zijn ze zo goed als lopen. Maar ja, dan komen daar ook steeds meer fietsen. Ze zien wat wielrennen is.
Ja.
En ja, er zijn sommige gewoon goede wielerproefs.
Oké. Nog steeds geen antwoord op de vraag wie je Lewis Hamilton is. Maar er is niemand onderhuis gaan zitten al die jaren. Er is niet één iemand.
Ik heb me niet zo druk gemaakt dan.
Nee, nou, heerlijk.
Ben je nooit in een finish hard in hekken gereden door iemand?
Nee, niet per se door een ander.
Je hebt geen Silverstone gehad, zeg maar, voor jou?
Nee, niet expres, nee. Kijk, weet je, bij wielrennen dat je vaak grote valpartijen en dan lig je met z'n
Lewis deed het ook niet expres.
Het gaat niet komen.
Het komt niet.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles. Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.